Interne Keuken.
Els Witte zit aan de tafel van Interne Keuken, de pianiste. Els Witte.
Dat is wat overdreven.
De historica. Els Witte, dat is correcter.
Dat is beter, ja.
Voormalig rector van de Universiteit van Brussel. En vooral bekend omdat u heeft een standaardwerk geschreven waar heel veel universiteitsstudenten mee te maken krijgen.
Politieke geschiedenis.
De politieke geschiedenis van België. Dat is inderdaad zo'n pil waar heel wat studenten zich moeten doorheen werken. Maar daar hebben we u niet voor uitgenodigd. We hebben u uitgenodigd voor uw jongste boek. Dat gaat ook over de Belgische geschiedenis. Het gaat over de ontstaansgeschiedenis van België. En mevrouw Witte, de eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat u al een paar keer een boek heeft geschreven over de ontstaansgeschiedenis van België. Over 1830 en wat daar net voor en net na is gebeurd. Maar u slaagt er wel telkens in om dat vanuit een ander perspectief te doen. Een paar jaar geleden bent u hier in Interne Keuken geweest om over 1830 te praten. Vanuit een orangistische blik. Dus vanuit geschreven vanuit de mensen uit die tijd die wilden dat België een deel van Nederland bleef. Vandaag heeft u een boek geschreven opnieuw over 1830 en de periode daaromheen. Maar met de blik van de republikeinen, van die mensen toen in het zuiden van de Nederlanden, die er niet aan dachten van de ene koning door een andere te vervangen, want dat is eigenlijk gebeurd, maar die voorstander waren van de Republiek België. Het is dus eigenlijk de geschiedenis van de verliezers die u geschreven heeft.
Ja.
Ja. Waren ze met veel?
Ja, maar misschien nog eventjes iets zeggen als u.
Doe maar.
Dat ik dus bij die ontstaansgeschiedenis van België. Dan heeft dat toch veel te maken met het feit dat ik mij al heel lang ergerde aan het feit dat men altijd die revolutie als een triomfantelijke revolutie en vooral veel aandacht schonk aan zeg maar de overwinnaars en dat die anderen dat die eigenlijk in de vergeethoek bleven zitten. Ja. En dat is dus eigenlijk wel mijn motivatie en bovendien natuurlijk omdat die periode, dat is een bijzonder boeiende periode van transformatie en vooral van revolutie. Want niet zo boeiend als een revolutie trachten.
En het is niet zo dat het de Belgen tegen de Nederlanders waren, maar in het Belgische kamp waren er heel wat tegenstellingen.
Ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is een periode waarin dat er dus enorm veel tegenstellingen zijn. En wat ik nu ik liep dus al wel heel lang met dat idee rondom dus die republikeinen voor het voetlicht te brengen. En waarom? Omdat dat toch eigenlijk degenen zijn die het voortouw hebben genomen. En omdat als men die groep, en dat was dus een, ik zal onmiddellijk antwoorden op uw vraag of dat ze niet veel waren, waarbij dat dus die groep van republikeinen eigenlijk degene zijn die de revolutie, de gewelddadige revolutie, want alle revoluties zijn gewelddadig. En dus al de gewelddadige aspecten, die vinden we terug bij hen. Zij zijn degene geweest die het voortouw namen.
Die de lont in het kruis.
Maar nadien, en daarom is het ook, denk ik, heel interessant, omdat men op deze wijze kan zien dat ook het patroon van de meeste revoluties is het volgende. Dat is dat dus, men kan ze geradicaliseerde noemen.
Ja, interessante term.
Of men kan ze extremisten noemen. Ja. In die periode noemden ze mensen radicalen. Ja. Dat zij eigenlijk dus diegenen waren die de revolutie gemaakt hebben, die ze gerealiseerd hebben. Maar waarbij men, zoals in de meeste revoluties, nadien worden ze dan opzij gezet door wat men de realo's kan noemen. Ja. De compromisgezinde, de gematigde. En dat is bij ons ook gebeurd.
Dus de oude vormen moeten vernietigd worden.
Vanaf het ogenblik dat er dan back to normal.
Dat het nieuw opgebouwd worden, dan zijn het er gematigde.
Dan zet men hen aan de kant. Ja. Ook op een toch ook op een heel hardhandige wijze. Dus en daar kan ik nu laten zien dat dat dus in België ook zo gebeurt.
En hoe dat dat verloopt.
En zoals in andere landen. Dus wat nu hun omvang betreft.
Ja.
Goed, we kennen er. Er zijn een paar namen die men wel kent. Hè. Ik denk aan de Potter of ik denk aan Jean-Louis
Potter. Ja.
Ook Sortrant. Dus er zijn er zo'n paar, maar voor de rest, ja. Terwijl dat ik nu heel duidelijk heb kunnen aantonen dat ze de hoofdactoren, dus echte activisten, dat die toch met een honderdtal waren,
ja.
Dat daar toch wel verschillende duizenden in hun aanhang zaten,
ja.
Dat ze ook verspreid waren over de grote steden, vooral hier minder in Antwerpen, maar vooral dus Brussel, Gent.
En Gent, hè, ja.
En Luik ook.
U schrijft dat in het boek, dus een paar honderd ideologen, zou je kunnen zeggen.
Ja, en, dan een paar activisten.
Een paar duizend mensen die daar rondhangen. Ja. Vanuit hedendaags perspectief vind ik dat eigenlijk niet veel.
Nee, dat is niet veel, maar u moet u natuurlijk verplaatsen in de periode. En dat is een periode waarin dat dus het percentage van diegenen die kunnen participeren bijzonder gering is. Hè? Als u dus denkt dat daar dat Nationaal Congres, dat is dus verkozen met een 40.000-tal. En dan nog niet, want er was maar de helft die kwamen stemmen.
Stemgerechtigden,
dus, dus dat zijn heel kleine... Waarom? Omdat dus het percentage van participanten, dat dan nauwelijks een 1% van de mannelijke bevolking natuurlijk.
Ja,
want dat probeer ik ook altijd goed aan bod te laten komen. Hoe dat...
mannelijke geschiedenis.
Genderongelijkheid. Ja, ja, ja. Maar dus, zij waren wel hetzelfde voor die orangisten. En hetzelfde natuurlijk wat ik dan de realo's noem. Dat waren allemaal
groepen
van dezelfde omvang ongeveer.
Mevrouw Witte, we weten nu dat ze met een paar duizend waren. Wie waren dat? Waar stonden zij ideologisch voor? Want u noemt ze radicale republikeinen, maar dat is een begrip dat...
Ja, nee. Eerst misschien om de term. Hè. Dus als we naar die periode kijken, hè, dus laten we zeggen die begint bij de Franse Revolutie en die eigenlijk doortrekt tot de revolutie van 48-49, hè, want dat vormt ideologisch toch een redelijk homogene periode. Hè? Maar je hebt ups en downs natuurlijk. Maar dan gaan we dus met die radicalen terug naar de, wat we kunnen noemen, de radicale versie van de verlichting. Hè?
Ja.
En dus ook dus het Jacobijnse denken uit de Franse, dus Robespierre.
Ja.
Het is eigenlijk dat denken dat zij blijven verder aanhangen en daar verder propaganda voor willen voeren.
In vriendelijke termen is dat liberté, égalité, fraternité.
Ja.
In minder vriendelijke termen is dat de terreur van de Franse revolutie.
En dat is natuurlijk dat is een heikel punt. En waardoor dat ze ook, want dat is een van de elementen, waardoor dat ze die republiek... ondanks dus al de invloed en de rol die ze gespeeld hebben in die revolutie, dat ze dus eigenlijk die niet hebben kunnen doorvoeren. Dat had dus ook te maken met het feit dat dus de terreur, en dat men de terreur, dat men die dus associeerde met de republiek.
Ja.
En dus bij gevolg, dat was een geweldige negatieve connotatie natuurlijk.
We zitten 15, 20 jaar na de Franse revolutie of iets meer. Woord revolutie heeft associaties in die tijd.
Ja.
De executie van Lodewijk de 16e, dat zindert hier nog na.
Tussen aanhalingstekens de koningmoord. Hè, dat speelt nog altijd een heel grote rol. Maar misschien is het dus wel toch ook interessant om te zeggen, want dus die radicalen, dat waren vooral jongeren.
Huh? Ah
ja. Dus bon, daar zijn ook weer parallellen te trekken allemaal, hè, met radicale groepen en leeftijdscategorieën en zo. Maar er was dus ook een groep van diegenen die de Franse annexatie, hè, want wij zijn gedurende 20 jaar was België een onderdeel van Frankrijk. Hè, vanaf 1794 tot dus tot Waterloo.
Tot 1815,
1415. En dus eigenlijk, diegenen die die Franse annexatie, hè, tot Napoleon, en Napoleon, goed, dan kwam het consulaat en dan kwam nadien het keizerrijk, de empire enzovoort. Maar in die periode die daaraan vooraf ging, was dat dus, hè, waren dat dus ook de Franse revolutionairen.
Die hadden dat meegemaakt en die hadden
die waren daar erg actief in geweest. Die hadden daar belangrijke posities in ingenomen. En die krijgen nu een tweede leven. Hè. Dus we zien in die groep ook een heel actieve ouderen. Hè. Enfin, ze zijn dan nog maar 60 en 70, hè, want alles is relatief. Mm-hmm. Maar goed, maar zij blijven nog heel erg mee. Zij zijn zeer centraal. Hè. Ja. Want zij zijn degene met de ervaring, zij zijn degene die het allemaal en die dus ook...
De ervaring, ja, die gecollaboreerd hebben met de Franse bezetter.
Met de Franse bezetter, ja, zou je kunnen zeggen.
Goed, je kunt dat collaboreren noemen. Hè?
Dat ja, maar in ieder geval, ze hadden de smaak te pakken zien.
Maar zij hadden... Ja, maar goed, maar aan de andere kant, hè, waren het ook, want dat probeer ik toch wel in het boek ook goed aan bod te laten komen, dat dus wel mensen waren die heel sterk ervan overtuigd waren, hè, dat zij hun visies, hè, dat die zouden leiden tot een betere samenleving, hè? Een rechtvaardige samenleving. En dat ze dus toch wel heel veel over hadden om die samenleving te veranderen. Hè? Ja. In wat zij dus als een veel betere maatschappij zagen.
Ideologisch, hè? Stonden zij voor de mensenrechten, universele mensenrechten. Ja. Voor een vorm van sociale verzorgingsstaat? Of is dat te modern?
Ja,
dat is een te modern begrip natuurlijk.
Daar kunnen we ook iets over zeggen. Dus natuurlijk is dat overdreven om al over een verzorgingsstaat te spreken in die periode. Maar wat ik wel probeer aan te tonen, dat is dat dus die belangrijke elementen van die verzorgingsstaat, hè, dat die aan bod komen. En dat later, hè, in dat revenants zijn, die ideeën. Ja. En dat men dus wel duidelijk ziet dat die dan worden de verschillende ideologische stelsels worden overgenomen.
En hoe komt het dan dat die ideologie, dat die programmapunten, zou je bijna kunnen zeggen, dat die vloeken met het koningschap? Waarom zijn het republikeinen?
Omdat men dus heel duidelijk ervan uitging, hè, dus vanuit de gelijkheid vooral. En je moet ook zich realiseren dat in die periode het vooral de strijd is geweest tegen ongelijkheid door geboorte. Hè? Onder meer de strijd tegen adel. Hè? Dat is dus hoe meer dat men over die periode dat nagaat dan ook bij ons. Hè? Dus die strijd tegen die adel, om die er dus eigenlijk gelijk te schakelen. Dus... dat is dus belangrijk. En dus in diezelfde context moet u natuurlijk ook de monarchie zien. Hè? Dus met andere woorden, hè, de republiek en de verkozen president, dat is dus een democratisch element in dat systeem, waarbij men dus ook altijd ziet, hè, als ik zeg het is de radicale variant van de verlichting, dan ziet men dat dus die basisprincipes, hè, u heeft ze aangehaald, hè, dat dus die basisprincipes, dat ze die dus invullen op een veel radicalere manier dan bijvoorbeeld de liberalen doen. Ja.
En er zitten bij die revolutionairen, bij die republikeinen moet ik zeggen, zitten een aantal mensen met militaire ervaring, die van pas komt in de augustus- en de septemberdagen, als de revolutie in Brussel losbarst. Ja. Ze nemen daar het voortouw. Ze organiseren, want de stomme van Portici, daar wordt er van verteld dat een spontane volksopstand was, maar dat was georganiseerd door de mensen waar we het nu over hebben.
Tuurlijk.
Is dat zo?
Dat is zo.
Echt georganiseerd?
Ja, tuurlijk.
Dus hadden ze afgesproken, we gaan tijdens die voorstelling...
Gaat dat natuurlijk niet. Dat gaat organisch. Hè? Maar daar is dus...
Organisch afgesproken.
Ja, dat gaat dus, met andere woorden, men heeft netwerken. Hè, waarin dat met die ideeën gespeeld wordt enzovoort. En oké, een revolutie is niet iets wat men zomaar heel duidelijk kan analyseren. Dat heeft zijn eigen dynamiek. Hè. Dat is dus, soms gaat men in op een bepaald element, dan weer niet enzovoort. Dus dat is een bijzonder... Hè, maar het is niet zo hè, dat dat dus spontaan daaruit de lucht komt vallen. Nee, zo zit dat ook niet in elkaar.
Maar het is ook niet zo dat ze een dag en een uur hebben afgesproken.
Nee, het is...
Maar het idee, we hebben een revolutie nodig, dat was
er. Ja, maar bijvoorbeeld, dat wordt voorbereid. Hè.
Er is gerecruiteerd, hè?
Tuurlijk, want als je bijvoorbeeld ziet, de rol van de Potter is niet onbelangrijk, omdat dat een soort van cultfiguur was door zijn proces. Hè. En dat men dus dat proces aangegrepen heeft, bijvoorbeeld, om dus hè, in volkscafés enzovoort te gaan mobiliseren.
Ah ja,
dus
Koen, er is daar een
mobilisatie.
Het proces van de Potter.
De Potter was een pamfletist. Die schreef opruimde teksten tegen de koning. Dat was dan de Nederlandse koning. Maar dat is een Nederlandse koning.
Ah, nee, dat was ook onze koning.
Ja, Willem de Eerste.
Verenigd Koninkrijk.
En dat mocht uiteraard niet, die teksten schrijven. Dat was aanleiding voor een proces.
Ja, dus het is te zeggen wat toen, hè, want het is ook weer niet zo dat er helemaal geen oppositie mocht gevoerd worden. Hè. Maar men mocht dus geen rechtstreekse aanvallen op overheids...
Hè, ja, niet alleen de koning.
Ministers, maar ook niet de koning. Dat werd, want dan was dat dus, dat waren beledigingen. En dan, dus daar draaide het dan ook om. En dan natuurlijk hè, de Potter, maar hij was niet alleen, want ze waren met drie. Hè, maar dat heeft dus wel veel opheffen. En dat hebben ze aangegrepen om dus te mobiliseren.
Ja. Volgens mevrouw Witte is dat proces... meer dan de stormen van Portici, het moment waarop het versnelt. Hè? Omdat pleidooien worden gehouden.
De mobilisatie. Ja. En dan, die stormen van Portici, dat is ook een element geweest natuurlijk in die mobilisatie. Maar niet het enige. Hè? En dan bijvoorbeeld het feit dat men dan gaat die geweldscène gaat voorbereiden. Maar dan ook dus de overheidsgebouwen gaat vernielen. He, dat is ook allemaal...
Lag er een soort plan voor een staatsgreep klaar? Want dat is wat u nu...
Ja, natuurlijk lag hij er klaar. Ja. Natuurlijk, want die is er ook geweest.
Ja.
He? Het verloop bewind is. En dat is ook allemaal... He, ik heb dus heel het verhaal over de Réunion Centrale. Dat is dus hun hoofdkwartier... En daar is dus ook dat voorlopig bewind, hè, waarbij men akkoord was van die en die zullen daar allemaal dus aan deelnemen. Hè. Maar, en dan zien we, als ik dat straks zei, men gaat al van in, een heel vroege fase gaat men de meest radicale al wel aan de kant zetten. En dat blijkt onder meer uit het feit dat men, als men wil dus ook gelegitimeerd zijn, en dus verkiezingen, maar als men die verkiezingen dan gaat daar dus het electoraat gaat voor samenstellen, dan gaat men naar dezelfde kleine groep als onder Willem de Eerste.
Ah, er moest beslist worden wie heeft er allemaal stemrecht.
Natuurlijk.
Er was geen grondwet, tuurlijk, dat moest over nagedacht
worden. Maar men wilde juist een constituant, men wilde juist dus een grondwetsgevende vergadering gaan verkiezen.
En wat
doen ze dan? Dan hebben ze dus...
De leraren krijgen stemrecht. Omdat men redeneert van die zijn... gematigd en staatsgetrouw.
Maar wat er vooral speelde... Dat had dus vooral te maken met het feit dat men zoveel mogelijk... naar diegenen waarvan men dacht dat ze geen orangisten waren.
Die speelden een rol.
En dus ook bijvoorbeeld de priesters mochten stemmen. Omdat men dus, de katholieken waren zeker ook in heel dat mobilisatieproces belangrijk.
Ja, dus iedereen was gelijk, maar wij zullen beslissen wie er gelijk is.
Wie is dan die men eigenlijk dan? Werd dat dan bij meerderheid beslist? Of
maar dat was de groep van dat voorlopig bewind. Hè, waarin dat was een heel klein groepje.
Je zou denken dat de meest radicale stem daar ook
het voortouw neemt.
Ja, het zwaarste doorweegt toch, maar dat was dan...
Ja, maar hè, als men natuurlijk die realo's, hè, waaronder ook wel radicalen zaten, maar die wisten wel dat als men hè, een draagvlak wilde creëren, dat men dus ook hè, die niet-radicale groepen in de samenleving, en vooral binnen die elite, hè, want dat 1%, dat was een kleine elite. Als men die mee wilde krijgen, dat men daar ruimte moest voor creëren. En dat is wat ze gedaan hebben door dat kiessysteem hetzelfde te houden.
Ja.
En dus op die manier, ja, en dan natuurlijk, ik heb ook heel duidelijk aangetoond, als u dan de vraag waarom is het dan uiteindelijk geen republiek geworden, dat had te maken met dat imago van de Franse Revolutie, Franse Republiek. Maar het had ook te maken natuurlijk met het feit dat die realo's, dus die gematigden, en dat zijn dan figuren, Rogier wordt zo iemand, maar de Notons en Le Beaus enzovoort, dus degene die dus ook wel heel duidelijk ervan bewust waren dat als ze wilden geaccepteerd worden door de Europese mogendheden, die allemaal conservatieve mogendheden zijn op dat ogenblik.
Koninkrijken en keizerrijken, hè?
Ja, natuurlijk. Ja. Dat daar dus geen sprake kan van zijn dat België een republiek wordt. En dat is dus ook natuurlijk...
Ja, ik weet niet of u het woord naïef gebruikt in het boek, maar daar zijn die radicalen naïef geweest. Hè? Met de mening van Londen hebben ze te weinig rekening
gehouden. Ja, daar hebben ze te weinig rekening mee gehouden. Maar natuurlijk, zij, een aantal onder hen, zijn... heel radicaal, zijn ook revolutionair. Dus wat willen zij doen? Zij leggen zich daar niet bij neer. En zij willen eigenlijk verder de oorlog voeren. De oorlog tegen Willem I. En eigenlijk de oorlog ook tegen de mogendheden, tegen Europa.
Ja.
Europa, dat is de grote zondebok in hun ogen. Hè? Ja. En dus dat in die zin naïef. Ik zou... omdat ze dus te weinig met de machtsverhoudingen binnen Europa rekening houden. Maar anderzijds natuurlijk zijn ze zo overtuigd en zijn ze zo van hun gelijk.
Ja, dat heb je
dat
met
zij
radicaal,
de toekomst eigenlijk vertegenwoordigen. Hè?
Hoe dicht zijn ze ooit bij een republiek geweest, als dat te zeggen valt?
Dat is wat ik daarnet zeg. Het cruciale moment, want momenten zijn in de geschiedenis erg belangrijk, maar het cruciale moment is natuurlijk het Nationaal Congres geweest, de grondwet. En dus daar, ook, vandaar ook natuurlijk, men kan zich afvragen, hoe komt dat ook, dat die Nassau's, dat men die eigenlijk heeft een eeuwige dagen, uitgesloten.
Het Huis van Oranje mag nooit zijn, in onze grondwet,
maar
nooit koning
dat
van
kan verklaard worden door het feit dat zij de republiek wilden. En dus... want er was dus ook heel veel binnen, niet alleen de Orangisten, maar ook binnen de regering van de regent. Op een bepaald ogenblik zegde men, het moet nu gedaan zijn met al die anarchie. En uiteindelijk zullen we ons dan neerleggen bij de prins van Oranje, de kroonprins. En dat natuurlijk was voor hen een horrorscenario. Dat mocht dus in geen geval. Vandaar dat ze dus... En dat hebben ze wel gehaald. Als ik dat verhaal heb ik gedaan...
Er mag wel een koning zijn, maar geen van Oranje.
Voilà. En dat was dan eigenlijk de deal.
Ja. Professor, ik heb nog een vraag. Johan Op de Beek heeft hier ooit gezeten. Die heeft een boek geschreven, lang geleden, over de Belgische grondwet. En die vertelde een verhaal over die Louis de Potter. Wat ik toch eens even wil checken of het waar is. Dat hij op een bepaald moment op het balkon ging verschijnen met de intentie om de republiek uit te roepen. En dat een of andere gematigde opponent hem toen heeft afgedreigd en gezegd, oké, we gaan samen op het balkon. Als je dat doet, dan gooi ik jou eraf.
Dat
en dat
was,
hij zich toen heeft ingehouden. Zeg alsjeblieft dat het waar is. Want
het is maar het is een enigszins anders. Maar het klopt in grote lijnen. Maar het was dus geen... Het was dus geen gematigde. Maar het was dus zijn grote rivaal, Jean de Bien.
Oké, zou kunnen.
Ook een radicaal.
Een van de leidersfiguren van de radicalen.
Ja, maar dus wel radicaal, maar geen republiek.
Het is dus wel interessant om aan te geven, want men heeft het altijd over de Potter, maar ik heb dus heel goed kunnen aangeven hoe de Potter eigenlijk van bij het begin van zijn terugkeer, want hij zat dus in Parijs, hij is dan teruggekeerd de 28 september, dat hij van bij zijn terugkeer... eigenlijk een controversiële figuur was. Omdat dus de anderen, zeker de gematigden, maar ook binnen de radicalen, dus een Jean de Bien enzovoort, dat ze helemaal niet akkoord waren of zeker geen leidersfiguur en dat ze hem verdachten, Hè, dus de Potter-verdachte, van de macht te willen grijpen en een nieuwe...
president
of ze noemden dat dan een dictator. En wat is er dan gebeurd? Dus in februari hebben ze hem eigenlijk met geweld verdreven. En ze, dat is dus Jean de Bien, want Jean de Bien was minister van Justitie. Ja. En die had dus ook de veiligheidsapparaat onder zich. En die hebben hem echt met geweld uit Brussel
zijn
verdreven.
Politieke vrienden.
En dan is hij terug naar Parijs gegaan.
Het is Leopold van Saxe-Coburg geworden. En in uw boek staat ook dat de reden daarvan is dat men, de chaos ook beu was. En het lange wachten beu was. Het doet mij een beetje denken aan de toestand van...
Ja,
dat zou ons
te vergelijken. Nee. Niet te vergelijken.
Het is een klassieke historische foutkoek.
Want te vergelijken tussen tijden, het is waar. De Belgische Republikeinen, het boek van Els Witte. Er staan nog twee staatsgrepen na de aankomst van Leopold van Saxe-Coburg in het boek beschreven. Dat moet u allemaal zelf maar lezen. Els Witte, dank u wel.
Interne keuken.